τίποτα. Σαν να μαράξει. Δεν έξω. Και λέει πόπο ζέστηκε. Δεν περίμενα να μην μέσα. Πόπο ζέστηκε.
Do you want something? Wait.
Oké, okay. Nou, gooi die, vragen...
Ja, de vragenlijst. Die timmer ik dan even.
Oké. Heb je een fles
ja, die opener. Heb ik niet.
Pak ik de broodjes gyros.
Ja, we zijn net naar Griekenland geweest.
Even kijken.
Ik maak het biertje open. Ik heb hier...
Het zijn langwerpige broodjes.
Ja, het zijn pannenkoekjes, hè?
Oh, ze hebben ze dubbel zo, ja.
Ja, het zijn opgevouwen pannenkoekjes.
En de Griekse boerensalade.
Ik heb hier een Leffe Blond met geen alcohol.
Even kijken, een vraag. Kun je een omschrijving geven van jezelf?
Een omschrijving geven van mezelf? Even kijken, nou ja. Ik ben een jonge man. Ik kan beter hier inhouden, ja. Zeg maar. Dat broodje dat zit in een papiertje wat je gebruikt ook als een soort... Ja, ijshoorntje. Het is eigenlijk een ijshoorntje van papier. En dan kan je hem zo.
Een jonge man?
Ja. Eigenlijk elk jaar jonger.
Oh.
Wat dat nou is, dat weet ik niet precies. Wacht, ik pak even een servetje. Want het druipt nogal. Smaakt het een beetje naar Griekenland?
Nou, maar dan moet ik eigenlijk die Griekse boerensalade meteen even proberen.
Oh.
Maar dat is het, een jonge man?
Ja. Die elk jaar een stukje jonger wordt.
Oh ja.
Nou.
En
dat zeggen ze dan ook al door. Bijvoorbeeld als ik naar Indisch restaurant de Punja ga, zeggen ze in de keuken, ja, ben je weer jonger geworden. Nou.
Dat kan je ook iets over hen zeggen dan natuurlijk, hè?
Ik zei dat...
Relatief.
Ja.
Oké.
En als jij een omschrijving moet geven van jezelf?
Ja, dat is eigenlijk een beetje onmogelijk, hè? Tenminste. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n beeld van mezelf.
Nee.
Kun je een omschrijving geven voor je dat? Nou, nee. Dus dan.
Nee, ik heb eigenlijk ook een omschrijving gegeven die anderen over mij...
Ja, dat is ook waar. Even kijken, heb er Einzelganger of juist veel vrienden?
Nou ja, moet je er tussen kiezen zelfs? Is er nog...
Veel.
Ja, Einzelganger of juist veel vrienden?
Nou, ik ben een Einzelganger.
Ja, en ik zorg dan...
Maar ja, ook weer niet, want we werken samen, dus het staat eigenlijk ook nergens op.
Nee.
Maar laat ik zeggen, ik heb niet veel vrienden. Maar ik ga wel met heel veel mensen om.
Ik heb denk ik wat meer vrienden, maar ik ben heel graag alleen. Maar dan ben je nog niet een Einzelganger, als je heel graag alleen bent.
Nou, ik kan me goed vermaken alleen.
Ja.
Het is niet dat ik alleen wil zijn, maar ik kan me wel prima vermaken. Hoe zien jullie de samenwerking op persoonlijke vlak?
Ja. als vanzelfsprekend niet. Is misschien te kort door de bocht. Maar meer heel natuurlijk. Natuurlijk. De reclame.
Ja, het is
natuurlijk.
Een organisch gegroeid geheel.
Ja.
Met vrij weinig onderscheid tussen werk en leven. Maar dat komt ook omdat ons werk weinig onderscheid maakt tussen werk en leven. Dus ben jij maatschappelijk bewogen?
Nou, ik grijp er liever een beetje van weg, lekker hier binnen in mijn atelier.
Hoe bedoel je dat?
Dat ik niet overal aan mee wil doen binnen die maatschappij.
Oh, zo. Maar wat bedoel je met? Ga je duurzaam met het milieu? Dus maatschappelijk bewogen bedoelen ze meer in de zin van of je.
Nee, dat is niet één vraag. Er zijn twee aparte vragen.
Ja, het zijn wel twee aparte vragen, maar het gaat niet om maatschappelijk actief, maar maatschappelijk bewogen. Of je bewogen bent, geëngageerd. En hoe ben je met milieu?
Nou, ik gooi alles in één vuilniszak.
Dus efficiënt ben je met milieu. Oké, ik gooi het in 3. Dat was, oh nee, 4? Nou ja, in ieder geval, ik scheid.
Ik scheid ook. Maar ik doe dan wel papier en glas apart. En de rest gewoon in een vuilniszak.
En daar houdt de maatschappelijke.
Nou, en ik vind ons als kunstenaar heel al 30 jaar duurzaam.
Duurzaam. In de zin van?
Dat wij al onze spullen hergebruiken. Ik bedoel, dit atelier is helemaal tot de nok gevuld met spullen. Die we 30 jaar geleden ook al hadden. En nog steeds opnieuw gebruiken en elke keer weer een nieuwe kunstwerk.
Het atelier loopt over van duurzaamheid.
Ja. Alle zooi die ze weggooien, kunnen wij goed gebruiken.
Oké.
Nee, ja, maar en maatschappelijk bewogen, Frits?
Ja, soms wel, soms niet. Ik kies mijn onderwerpen. Dus er zijn sommige onderwerpen waar ik niks mee heb. En waar ik wel maatschappelijk bewogen zou kunnen zijn. Maar ik kies er gewoon niet voor om me daar mee bezig te houden. En er zijn andere onderwerpen waar ik me dan wel mee bezig hou. En soms ook voor een bepaalde tijd.
Je bent wel heel actief geweest.
Ik ben wel actief geweest. Ja, zeker. Maar daar kies ik dan gewoon bewust voor. Zeg maar. Dus dat is. Bijvoorbeeld met mensenrechten was gewoon een beslissing van ik ga dit nu doen. En dus daar ben ik een tijd heel actief voor geweest. En verder probeer ik gewoon in de omgeving, als ik iets kan doen, dat te doen. Maar in het algemeen, zeg maar, als ik alle thema's van de krant zou moeten volgen, dan ben ik selectief. Sommige dingen laat ik gewoon liggen. Dan denk ik, dat kunnen anderen doen. Of dat kunnen anderen misschien beter doen. Of dan, maar ik meen het wel goed.
Ja. En soms is het ook wel een leuke bijdrage geweest. Nou, op die manier. Heb ik eigenlijk mijn steentje ook wel bijgedragen.
Tuurlijk.
10 jaar in het.
Nou ja, het probleem van maatschappelijk engagement is dat het is nooit genoeg
is. Ja.
Wat je doet. En daar kom je ook achter als je veel heel actief bent, dat ook dat niet genoeg is.
Nee,
dus je wordt vanzelf begrensd door tijd en mogelijkheden. Dus in die zin kun je eigenlijk als mens ook niet totaal maatschappelijk bewogen zijn. Gewoon met je hele beperkte range hebt. Maar ja, je kunt ook gelukkig zijn. Ben je gelukkig, Sander?
Nou, zeg maar, ik word elk jaar jonger, maar ook elk jaar een stukje ongelukkiger lijkt het wel. Mm. Dus dat gaat ook een beetje zo. Dus ik hoop dat het nog een keertje verandert weer.
Dat heb ik ook. Ik ben met een heleboel dingen niet gelukkig.
Ja.
Maar dat zijn allemaal dingen van buitenaf. En dat beïnvloedt me wel, mijn geluk. Dus alles wat ik lees en zie en hoor, dat heeft wel zeker het afgelopen jaar, een behoorlijke invloed op mijn gevoelsgeluk. Geluksgevoel. Dus in die zin voel ik dat ook wel, dat je minder gelukkig wordt. Maar ja, dat heeft ook gewoon misschien met minder naïviteit te maken, hoewel naïviteit nooit echt mijn ding was. Ik voel wel ook irritatie. En al heel ongeluk met dingen die om mij heen gebeuren.
Ja.
En ik zou wel soms willen dat ik dat beter van mij af kan zetten. Maar ja, aan de andere kant. Het houdt ook weer verband met je betrokkenheid bij de dingen. Dus ik zou ook niet naïef willen zijn.
We waren naar Griekenland 2, 3, 4 weken geleden. En toen werd Frits ziek. Hij kreeg corona. Precies op de derde dag en precies toen de expositie begon. Dus toen heb ik 3 dagen, 4 dagen Grieks gegeten. Een Frits.
Tomatensoep.
Tomatensoep.
Groentesoep, wat was het?
Pasta.
Verder niet zo heel veel. Pasta, op het laatst pasta.
Maar, dus daarom dachten we van we eten vanavond even van Irodium. Op de Grote Markt in Den Haag, lekker Grieks. En een grote Griekse salade daarbij.
Hoewel ik mij van Griekenland toch hele andere smaken kan herinneren van vroeger.
Maar deze komkommers komen uit het Westen.
Dit is wel weer Hollands Grieks. Hoe woon jij eigenlijk?
Woon je ruim?
Beetje knap, riant, ruim.
Maar op de eerste etage, boven een winkel. Met vrij uitzicht. En dan kan je de hele dag uit het raam kijken hoe alles verkeerd gaat of het niet. Ik vermaak me er altijd heel erg goed mee. En dan, als ik dan iets zie gebeuren, dan ren ik naar beneden om deze of gene te redden. Dus zo was er deze week een oude meneer. Die reed het pleintje op en die wist niet meer waar hij was. En die reed toen tegen het monument aan voor de zigeuners die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Toen reed hij achteruit tegen een lantaarnpaal. Toen reed hij links tegen een Amsterdammertje. Toen vol in de auto van de buurman. Dus toen dacht ik, nou, ik zal hem gaan helpen. En die arme man die was ver in de 80 en op weg naar Nijmegen. En de weg kwijt. En het regende ook nog. En toen ben ik maar naast hem heb gevraagd, zal ik geen auto rijden voor u? En toen ben ik voor hem auto gaan rijden. Tot hij in de buurt van de snelweg was. En daar is hij zo naar Nijmegen gereden. Maar ja, dus ik woon wel mooi.
Ja, met goed uitzicht.
Ja.
Op het moment voor de gevallen zigeuners.
Ja.
Waar dan tegen andere mensen weer tegenaan vallen.
Tegen haar rijden.
Ja, oké. Even kijken hoor. Ik woon in een oude winkel. Biljartwinkel. Ik woon ruim en bescheiden, zou ik zeggen. Qua comfort bescheiden, qua ruimte riant. Of tenminste, het is veel ruimte. Zeker nu er steeds minder mensen wonen. Minder kinderen.
Ja, leven je ouders nog? Of ga je met ze om?
Ja, dat is lastig. Dat weet ik dus niet. Dat wil zeggen, ik heb begrepen dat mijn vader overleden is. En van mijn moeder weet ik het niet. Dus ik ga. Ik heb ze 30 jaar niet gezien. Ik heb geen idee. Dus ja. Zo. Mm-hmm. En jij?
Nou, ik zag ze heel veel. Mijn moeder is deze zomer overleden. En mijn vader, die slepen we er doorheen. Dus ja, daar ga ik nog wel regelmatig naartoe. En dan eten we Indisch.
En heb je ook een relatie?
Ja. En
kinderen?
En twee kinderen. Een muze. Nee, onze muze is eigenlijk, denk ik, meer het onderwerp dan iets of iemand. Mm-hmm. En jij? Heb jij een relatie?
Ik heb allerlei relaties.
Ja, ik ook.
Maar er is één iemand met wie ik een hele intense relatie heb. Maar die zou ik nooit mijn relatie noemen. Dus dat, die term die vat ik anders op dan
ik ook.
Je bedoelt eigenlijk. kinderen ook. Ja, drie kinderen. Die allemaal bezig zijn om hun eigen weg te vinden. Studerend. En eentje woont nog thuis. Hoewel, die is er ook niet zo vaak. Maar, en even kijken, de muze. Nou ja, als mijn muze ben jij.
Ja. En andersom ook.
Dat is wel een soort van drijvende kracht. Of een soort iets wat ik in mijn hoofd heb als ik iets maak. Zeg maar. Dus dan denk ik aan jou eigenlijk meestal.
Bijzonder is dat, hè? Ja. Want dus hier eigenlijk gebeurt dat ook als ik dan aan het voorbereiden ben. Dan ben ik graag op die manier klaar. Het is wel mooi, hè, mensen thuis. Hoorden jullie dat gebeuren eventjes? Nou, dan drinken we even een biertje op.
Oh ja, zullen we even op proosten?
Ja. Nou.
Is je persoonlijke leven erg beïnvloed door je werk?
Nou, ik denk eigenlijk andersom. Net zo. Dus is je werk beïnvloed door je persoonlijke leven? En, maar ik denk ook door het werk zeker. Dat loopt dwars door elkaar heen. Soms waren jaren dat we meer vakantie met elkaar deden dan met de familie, zeg maar.
Ja.
En de familie gaat dan nog zelf hun gang. En wij gaan ook ons gang. En dat heeft iedereen wel geaccepteerd en zo is het.
Mm-hmm. Voor mij geldt hetzelfde. Sowieso het hele onderscheid tussen werken en leven is moeilijk te maken als je de hele dag nadenkt over waar je mee bezig bent. Dus... En dat heeft erg veel invloed op elkaar, want ik heb ook weinig besef van tijd. Dus er is ook geen onderscheid in werktijd en privé-tijd bij mij. Ja, ik sluit dat betreft nooit een van de twee af. Kun je procentueel aangeven hoeveel energie je steekt? Ja, dat geldt dus hetzelfde. Alle tijd gaat zitten in werk en privé.
Kan je vertellen waar je werk over gaat en hoe omschrijf je je werk, Mai?
Ja, dat is eigenlijk een vraag die we altijd, waar we altijd heel erg ons best voor doen om die niet te beantwoorden. Omdat dat onderdeel is van het werk wat we maken. We creëren situaties, die situaties zetten we neer in de wereld en de wereld die doet ermee wat zij wil. En hoe meer wij erover zeggen, hoe moeilijker het wordt voor het werk om te bestaan en te functioneren. Dus dat soort descriptieve teksten proberen we ook zo min mogelijk te schrijven. Af en toe doen we wel eens een uitspraak. Maar de traditionele kunstenaarstekst over waar het werk over gaat, die hebben we eigenlijk niet. Of we hebben ooit eens iets opgeschreven wat we gewoon eindeloos copy-pasten totdat alle betekenis eruit verdwenen is. Dat denk ik. Of denk jij het anders over?
Nee.
Oh.
Hoe is jullie samenwerking in het werk? Nou, meestal, want voordat het werk begint, zijn we vaker bij elkaar en zitten we vaak om de tafel, zoals we nu met een broodje gyros en biertje en salade. Maar dan is het vaak Chinees, want we gaan eigenlijk altijd al 20, 30 jaar naar dezelfde Chinees.
Of Indisch.
Of Indisch, maar eigenlijk vaker Chinees. En als we een beetje weten wat we willen gaan doen, gaan we allebei onze dingen doen.
Ja, het zijn afwisselende periodes van dat we. Het begint bij elkaar.
Ja.
Aan tafel, zoals nu. Meestal een klein tafeltje. En met een gesprek. En dan gaan we uit elkaar. En dan denken we zelf na en dan komen we bij elkaar. En dan
verzamelen we of ideeën of spullen of wat er nodig is.
Op een gegeven moment ontstaat er een soort van plan, een project of een onderzoek. En dat gaat voor een deel los van elkaar en voor een deel, dat komt iedere keer weer bij elkaar.
Ja.
En dan uiteindelijk moeten er, weet ik veel, praktische dingen gedaan worden. Die doen we dan vaak weer los van elkaar. En dan uiteindelijk komt dat ook weer bij elkaar als we iets opbouwen en uitvoeren. Dus het is een soort dans, een soort aantrekkings- en afstotingsdans.
En de naam Top en Dubio, waar die vandaan komt, dat is, waar is dat ontstaan? Dat is, ik denk al wel 30 jaar geleden ontstaan, toen we in ieder geval beslist hebben om niet meer onder onze eigen naam te willen werken. En
Het is het gevolg van het opgeven van onze eigen praktijk.
Ja, en dat we geen individueel werk meer maken.
En die we onder onze eigen naam hebben gedaan. En toen hadden we gewoon heel snel een naam nodig. En toen hebben we een paar pseudoniemen gepakt die we hadden gebruikt bij een tijdschrift wat we eerder hebben gemaakt. Die we in dat tijdschrift hebben gebruikt, hebben we aan elkaar geplakt. That's it. Maar dat heb ik nou al zo vaak verteld dat ik eigenlijk het idee heb van misschien moet.
Ik geloof het niet.
Dat ik het zelf niet meer.
Ik geloof het zelf ook niet.
Ik vind
het
zelf geen steekhoudend verhaal meer. Dus ik denk dat we iets anders moeten gaan verzinnen nu.
Maar misschien wordt dat niet nu meteen te doen. Maar 16 december hebben we een ander verhaal. Hoe onze werkomstandigheden zijn. We hebben een mooi atelier hier.
Ja, we hebben twee ateliers.
We zitten midden in Den Haag hier.
Misschien eigenlijk wel drie ateliers inmiddels.
Ja, als we de Westeinde ook nog een atelier noemen. Dan.
Ja, daar ligt ook allerlei spullen in de kelder.
Waar ben je, kom je nog wel op de Nicolaas, op het andere atelier? Ja.
Alleen, die is ook vol gegroeid, dus we hebben eigenlijk allemaal te volle ateliers.
Ja, en het is ook een heerlijke plek die heel stil is midden in Den Haag. Er gaat net een enorme knal. even denken hoor, maar fijn is het wel.
Maar een vierde atelier zou misschien wel een goed idee zijn.
Ja, want we hebben genoeg rommel. Eigenlijk is het hier wel vol inmiddels. En in de hal mag er niet meer bij.
Vroeger hadden we één vol atelier en een beetje schoon, leeg kantooratelier-achtig.
Ja.
Maar dat is niet meer.
En ik voel me hier erg thuis in deze buurt ook. Dit is de rivierenbuurt in Den Haag. En daar heb ik, toen ik naar de academie ging, heb ik hier gewoond. En toen was het al een leuke, rare buurt. En nu is dat nog steeds zo. En ik woon, het atelier is om de hoek van waar ik destijds woonde.
Is er nog een vraag?
Of ik daar bezoek wil ontvangen in mijn atelier, denk ik. Wil je daar wel bezoek ontvangen? Nou... liever niet. Want dan heb ik altijd het gevoel dat ik dingen aan de kant doen. Maar dat gaat helemaal niet meer. Maar het ligt eraan wie er komt. Of we nog ook met andere kunstenaars werken. Ja, dat komt wel voor, ja. Maar dat vroeger meer dan tegenwoordig.
In het begin... toen was dat ook een beetje onderdeel van het idee. Daarom werkte ook onder pseudoniem. Zodat Toponibio ook eigenlijk niet zo verbonden was aan personen. Mm-hmm. Maar dat andere mensen die meededen, dat het ook onder die vlag.
Ja, die heette ook Toponibio.
Dus, maar dat waren dan meestal mensen uit andere richtingen. Zoals muzikanten of schrijvers of filosoof of... dat soort dingen.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk toch met z'n tweeën overgebleven als harde kern. En we werken niet vaak samen met andere kunstenaars. Omdat we altijd gewoon onze eigen projecten hebben. Heel af en toe komt het voor. Als we ergens voor gevraagd worden of zo, dan kan het voorkomen. Maar dat is dan meestal een bij de...
Misschien refereert dit naar dat we twee jaar op het Malieveld hebben gestaan. En daar hebben we natuurlijk in de ochtend dan... Maar dat was niet samenwerken, dat was eigenlijk tegelijkertijd je ding laten zien. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat klopt geen hol van wat ik nu zeg. De kelder. Voordat jullie gevraagd werden voor 2-2-D Lodge de Kelder... hadden jullie toen al eens van die kelder gehoord. Jazeker.
Want die werd ons getoond.
En toen wij daar naar beneden liepen een keer in die kelder... Toen deed dat ons heel erg denken aan ons atelier... laat ik het maar ons eerste atelier noemen... waar we ook 20 of langer jaar hebben gezeten... aan de Kassewarenstraat in Den Haag. En daar was ook een kelder... die ook zo lekker vochtig was en donker en mooi... waar we ook graag vertoefden. En dus toen we die zagen, dachten we, ja, hier moeten we een keer iets doen.
Maar toen we in de kelder van de Tutu Lodge stonden, toen werd geopperd dat we daar iets moesten gaan doen ooit.
Ja.
En dat is dus nu.
Ja.
Maar dat is dus al een paar jaar geleden, hè?
Heel lang, ja.
Even kijken hoor. Kun je al vertellen waar het werk in de kelder straks over gaat? Heel weinig. Er is een idee, of er zijn een aantal ideeën eigenlijk, die nog een beetje samen moeten komen.
Ja.
Wat we er wel over kunnen zeggen is dat het een vervolg is op ons vorige werk.
En dat vorige werk, dat was het werk wat we in Athene hebben laten zien.
Ja, en dat was een installatie die ging over het maken van een verhaal. Aan de hand van visuele elementen. En in de kelder willen we dat een vervolg geven. En dan is het uitgangspunt audiovisuele elementen.
Ja. Nou, wat we nu doen is ook al audio.
Wordt het een installatie of een performance of een combinatie van de twee? Het ziet er uit dat het een combinatie van de twee wordt.
Ja,
dus het wordt een installatie die we gebruiken voor... Ja, performance is een term die we zelf niet graag gebruiken. Dus meestal spreken wij van een actie. Of...
En een installatie is voor ons al eigenlijk... Een installatie kan ook een actie bevatten. Dus...
Ja, dus we spreken wel eens over een performatieve installatie. Ja. Als we er zelf fysiek... Niet nodig zijn, dan is het voor ons ook soms een performatieve installatie. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook volledig dynamisch zijn.
Ja, zeker. En de performance, daar hebben we nog wel eens moeite mee.
Het is maar één avond te zien. Heeft die korte tijdsduur nog invloed op het werk?
Nee hoor.
totaal niet. Nee. Het maakt voor ons eigenlijk helemaal niet uit hoe lang iets te zien is. Alles wat we doen is altijd maar voor één keer. Dus wij maken geen werk dat herhaalbaar is of wat je op meerdere plekken zou kunnen laten zien. Als het naar een andere plek moet, dan maken we er ook meteen een nieuw werk van. Dus in principe is altijd alles voor één keer. En hoe lang dat dan te zien is ook niet aan ons. Wij maken het, we zetten het neer en dan mag de wereld beslissen hoe lang dat te zien moet zijn. Dat maakt voor ons eigenlijk helemaal niks uit.
En wordt het werk in de kelder straks een belangrijk werk in jullie oeuvre? Nou, het is wel een vervolg op het vorige werk, waardoor het best een onderdeel wordt van het oeuvre, ja. Het is niet een losse flodder.
Nou ja, het is, kijk, elk werk, nieuw werk wat je maakt is een belangrijk werk. En achteraf kan je misschien in retrospectief nog gaan denken over wat dan het belangrijkste werk is of een sleutelwerk is of wat dan ook. Dat weten we natuurlijk niet van tevoren. Maar als we eraan werken is het een belangrijk werk.
Ja, en daar hebben we dan altijd zin in. Ik heb wel zin in. Ik heb er best wel zin in hoor.
Oké.
Ja,
dat is dat mag wel.
Ja, jongen.
Dan eet ik het laatste beetje van de Griekse boerensalade op.
Ja, dan sla ik mijn 0.0'tje nog naar achter. Hey.